We gaan met Galaten. We gaan met Galaten verder. En ik ben vorige keer. We hebben het gehad over waarom. Nou, ik lees eerst Galaten 1 vers. Oh, er springt het een en ander, maar ik moet het gewoon doen. Ja. Galaten 1 vers 11, 12. 13. Maar ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie, het welk van mij verkondigd is, niet is naar de mens. Want ik heb ook hetzelfde niet van de mens ontvangen, nog geleerd, maar door de openbaring van Jezus Christus. Want gij hebt mijn omgang gehoord, die eertijds in het Jodendom was, dat ik uitnemend zeer de gemeente Gods vervolgde en dezelfde verwoestte. En dat ik in het Jodendom toenam boven velen van mijn ouderdom en in mijn geslacht zijnde overvloediglijk ijverig voor mijn vaderlijke inzettingen. Op opening gebed. Vader, ik wil u danken, Vader, dat wij ook in dit tweede gedeelte uw woord weer kunnen openslaan in alle vrijheid. En we willen ook gaan lezen uit de brief van de Galaten. Mensen die broeders en zussen die onder de wet waren, Vader. En daar kunnen we heel veel uit leren, Vader. En dat we ook waakzaam zullen zijn om toch bij de genade te blijven. Wilt u ons ook weer licht geven hierop? In Christus naam vragen wij en danken wij dat. Amen. De vorige keer hebben we gezien, Paulus heeft het niet van hun kunnen horen, want hij was niet een van de 12 sowieso, maar hij was ongelovig. Je ziet ook in dit vers dat Paulus, er staat ook in vers 13, hij heeft mijn omgang gehoord die eertijds in het Jodendom was, dat ik uitnemend zeer de gemeente Gods vervolgde en dezelfde verwoestte. Ja, dus hij was ook een vijand, hij vervolgde juist degene van wie men denkt in het christendom dat hij het gehoord zou kunnen hebben van Petrus of zo. Nee, hij vervolgde hun juist. Dat is punt 2. En punt 3, het was verborgen. Daar hebben we een aantal teksten vorige keer van gezien. En ik twijfelde even. Ik zei vorige keer van ja, ik heb nog een aantal. En wie ze wil hebben, die kan ze bij me komen vragen. Nou, heb ik ze allemaal gestuurd. Maar ik ga ze toch nog eventjes met jullie doornemen. In verband met Paulus, ja. Waarom Paulus? Is Paulus zo belangrijk? Maken wij hem te belangrijk? Dat was het vorige keer. Nou, nee, we maken hem niet te belangrijk. Ik wil nog even met jullie naar Colossenzen 1 vers 24. Even snel gewoon. Colossenzen 1 vers 24. En dan zie je een aantal opmerkelijke dingen. Je ziet hier vooral, het is aan hem geopenbaard, zegt Paulus. Ik heb het openbaring van, niet over de Heer Jezus, maar van hem. Ja, persoonlijk van hem gekregen. En in vers 24, die mij nu verblijdt in mijn lijden voor u en vervul in mijn vlees de overblijfselen van de verdrukkingen van Christus voor zijn lichaam, met welke is de gemeente. Welke dienaar ik geworden ben, naar de bedeling Gods die mij gegeven is. Zie je wat er staat? De bedeling Gods die aan hem gegeven is. In Efeze 3 vers 2 zegt hij, de bedeling der genade Gods. Want dat is de bedeling waarin wij leven. Er zijn meerdere bedelingen. Ja, maar over die bedeling spreken wij. En die is aan hem gegeven. Aan mij gegeven, zegt hij. Dus ja, ik maak mijn bediening heerlijk. Ik ben jullie apostel. En Paulus zegt maar, ik hier ook. Ik geworden en die is aan mij gegeven. Maar zo belangrijk heeft God hem gemaakt. Ja, het is aan hem gegeven. Dus hij, vorige keer hebben we het ook gezien, hij is zeg maar de huisverzorger Gods. Zoals Eliezer dat was bij Mozes. Ja, noemde hij ook een huisverzorger. Ja, de Heer Jezus staat boven het huis. Het is zijn huis. Wij zijn de tempel van de Heilige Geest. Ja, wij zijn het huis van God. En Paulus is daar degene van die de wijze bouwmeester. Ja, en de tekening hebben wij. Daar moeten wij het huis mee bouwen. Omdat hij, aan hem is die bedeling Gods gegeven. En kijk, om te vervullen het woord van God. Wie kan dat zeggen? Ik heb het woord van God vervuld. Dat was nog het ontbrekende. Ja, het was verborgen. En daarom heeft Paulus het van niemand gehoord. Dit is het derde punt. Hè? Hij was een vijand, hij was ongelovig, hij was geen apostel. Maar het was ook verborgen voor die apostelen. Dus hij zou het niet eens van hen hebben kunnen horen. Want het is aan hem verkondigd, het was verborgen. Kijk maar 26. Namelijk de verborgenheid die verborgen is geweest van alle eeuwen en van alle geslachten. De eeuwen, we spreken over de tijd. En van alle geslachten, we spreken dan over de mens. Ja? Dus het was volledig verborgen. Dus we kunnen het ook niet in de evangelie vinden. De Heer Jezus heeft er ook niet over gesproken. Het is ook niet in het Oude Testament te vinden. Dat was verborgen, maar kijk, maar nu geopenbaard is aan zijn heilige. Maar nu geopenbaard is aan zijn heilige. En dat wil zeggen, aan de heilige na Paulus. Niet voor Paulus hoor, want daar waren ook heiligen. Maar aan hun is het niet geopenbaard. Dat wil zeggen, het is aan Paulus geopenbaard. En via Paulus is het nu aan zijn heilige tot en met ons nu geopenbaard. Want het staat in de Bijbel opgeschreven. Want hij heeft het woord van God vervuld. Afgemaakt. Dus islam kan wel zeggen, 600 jaar na Christus. Christen hebben het allemaal fout gedaan. Wij hebben nu een nieuwe uitgave, openbaring van God. Nee, het is vervuld, het woord van God. Nou, en dan, dat is dus verborgen. Ga ook met mij naar Titus 1, vers 2 en 3. Titus 1, vers 2 en 3. De buren gaan weer timmeren, want die zijn aan het verhuizen. Nog over 2 weken. Dus dat horen jullie nu even, hè?
Het is wel heel bescheiden.
Ja. Het is hier echt gehoord, dus ze zullen ons ook wel horen. Even kijken hoor, Titus 1 vers 2. Het was verborgen, ja, dus Paulus zegt hier ook tegen Titus. Kijk, ik ben een dienstknecht van God en een apostel van Jezus Christus. Oké. Okay. Naar het geloof der uitverkorene Gods. We moeten recht snijden, dat zijn wij nu, ja. En de kennis der waarheid die naar de godzaligheid is, in de hoop des eeuwige levens, welke God, die niet liegen kan, beloofd heeft voor de tijden der eeuwen, maar geopenbaard heeft te zijnde tijd. Dat is apart. De hoop van het eeuwig leven, die heeft God beloofd voor de tijden der eeuwen. Dus voordat de tijd, toen de tijden kwamen, de eeuwen, ja, voor die tijd heeft hij dat beloofd. Ja, dat heeft hij met zichzelf, aan zichzelf beloofd. Heeft hij dat plan gemaakt, ja. Dan zie je ook weer, dat was dus verborgen. En dat staat ook bij, die niet liegen kan. Zo'n paar van die woordjes, die niet liegen. 4 van die woorden, waarom staat dat erbij? Waarom staat er nou bij die niet liegen kan? Ja? Omdat het is ook echt zo, ja? Paulus zegt ook wel eens, ik lieg niet. Het is de waarheid. Het is altijd verborgen geweest en het is geopenbaard te zijne tijd, zeggen wij ook wel eens. Hè? TZT, te zijne tijd. Wanneer de tijd rijp is. Daarvoor geschikt is. En dat is, vers 3, namelijk zijn woord door de prediking die mij toebetrouwd is. Hier zie je dus dat aan Paulus, je ziet in vers 2, het is geopenbaard te zijn de tijd. En dan zie je, het is aan Paulus, wat staat daar? Toebetrouwd. Dus God heeft het aan hem persoonlijk toebetrouwd. Dus wij maken Paulus niet te belangrijk. Maar God heeft het er wel. Aan hem is de bedeling der genade Gods gegeven. Aan hem is ook de prediking van dit evangelie, is aan hem alleen toebetrouwd. Hem, enkelvoud. Ja? Dus kijk ook in 1 Timotheüs 1, vers 3. Dan spreek je over dat, gelijk ik u vermaand heb, dat gij te Efeze zou blijven als ik naar Macedonië reisde, zo vermaan ik het u nog, opdat gij sommigen beveelt geen andere leer te leren. Geen andere leer. Nog zich te begeven tot fabelen en eindeloze geslachtsrekeningen, welke meer twistvragen voortbrengen dan stichting Gods die in het geloof is. Dus geen andere leer. De stichting Gods zit in het geloof, in de leer waarvan ik in vers 10, spreekt hij over aan het eind de gezonde leer, naar het evangelie der heerlijkheid, de zalige God, dat mij, hier zie je het weer, toebetrouwd is. Zie je, het evangelie is aan hem toebetrouwd. Het is allemaal aan mij. Ik. Het is mij toebetrouwd. Het is aan mij geopenbaard. En als we verder kijken, want ik ga ze even gauw door. Ja, in vers 16 zegt Paulus, daarom is mij barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus, kijk, in mij, die de voornaamste ben, al zijn langmoedigheid zou betonen tot een voorbeeld degene die in hem geloven zullen ten eeuwige leven. Dus na Paulus, hij is een voorbeeld van iedereen die na hem komt. Hij kan nooit een voorbeeld zijn voor Petrus bijvoorbeeld, of die zijn allemaal voor hem. Een voorbeeld is iets, jij bent de eerste en de rest komt na jou. Dus vanaf dat moment is er een voorbeeld voor de wereld, voor de gelovigen. Als ze zeggen, ja, wat wil God dat we doen zullen? Dan zeggen we, nou, kijk naar Paulus, hij is ons voorbeeld. Wat zeggen de gelovigen? Kijk naar de Heer Jezus, toen hij in het vlees op aarde was. Maar Paulus zegt, nee, ik ben jullie voorbeeld. Dus je kan niet verder teruggaan dan naar het voorbeeld. Mijn showroom hangen voorbeelden. Maar achter die voorbeelden hangt niks. Dus je kijkt naar die borden, maar je gaat niet achter die borden kijken, is daar ook nog wat? Nee, het is het bord zelf. Dus wij moeten ook naar Paulus kijken, want daarvoor is niks te zien voor ons. Zo is het. Ja? Dus kijk verder ook. Je ziet ook trouwens in vers 16 staan. Oké, nou, we gaan weer verder. Even kijken, 1 Timotheus, 2 Timotheus 1 vers 10. 2 Timotheus 1 vers 10. Doch nu geopenbaard is, ja, dat is wat daarvoor staat, hè, die is ons heeft zalig gemaakt en geroepen met heilige roeping, naar zijn eigen voornemen en genade. Kijk, vers 10, doch nu geopenbaard is, weer het woordje geopenbaard is. Hoe? Door de verschijning van onze zaligmaker Jezus Christus. Nou, dat is precies wat de Heer Jezus Christus tegen hem zegt. Hiertoe ben ik u verschenen. Toen, vanaf dat moment, is het geopenbaard. Die de dood heeft ze niet gedaan en het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht door het evangelie. En dan, waartoe ik gesteld ben. Zie je, heb je het weer? Ik ben hiertoe, nu zie je ook, het is aan hem toevertrouwd. Ik ben hiertoe ook gesteld. God heeft gezegd, jij bent vanaf dit moment de apostel van de heidenen met dit evangelie. Ik betrouw het jou toe en dat is jouw taak. Ik ben daartoe gesteld. Een apostel, kijk, en een leraar der heidenen. Wie kan dat zeggen? Petrus kon dat niet zeggen. Hij was geen apostel van de heidenen. Hij was een apostel van de besnijdenis. Gelaten 2 vers 7. Maar het is aan mij toevertrouwd. En dan zie je ook in vers 12. Om welke oorzaak ik ook deze dingen leid. Zie je, vanwege die verborgenheid leidt hij. Maar ik word niet beschaamd, want ik weet wie ik geloofd heb. En ik ben verzekerd dat hij machtig is. Mijn pand, zie je, bij hem weggelegd. Mijn pand, het is aan hem toebetrouwd. Hij zegt niet ons, mijn pand. Te bewaren tot die dag. En dan vers 13, wat is dat pand? Houd het voorbeeld der gezonde woorden die gij van mij gehoord hebt. Wat zijn die gezonde woorden van de Heer Jezus Christus? De verborgenheid. Hij is daartoe gesteld. En je ziet het, en hij leert het weer aan Timotheus, die je van mij gehoord hebt. Je ziet nergens dat Paulus zegt dat je naar de apostelen moet gaan of naar de Heer Jezus Christus toen hij in het vlees op aarde leefde. Totaal niet. Het is aan hem geopenbaard. Het is mijn pand en het is mijn, dat is eigenlijk mijn evangelie. Nou, 1 Timotheus 2, 4, vers 7, dat is nog even een briefje terug weer. 1 Timotheus 2, vers 4, dan zie je ook weer het onderscheid. Wat Paulus zegt over God, welke wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis der waarheid komen. Want er is één God en er is ook één middelaar God en de mens Christus Jezus. Die zichzelf gegeven heeft tot een rantsoen voor allen. Zie je het verschil met Israël? Die Jezus zegt tot een rantsoen voor velen. Want hij kwam in de eerste plaats voor het volk Israël. Maar Paulus zegt een rantsoen voor allen en daar heb je het weer, zijnde de getuigenis te zijner tijd. Dus toen de Heer Jezus Christus was, was dat nog niet geopenbaard. Het was verborgen. Kijk, waartoe ik gesteld ben, een prediker en een apostel. Ik ben hier weer toe gesteld, een prediker en een apostel. En weer, kijk, wat zegt hij hier? Ik zeg de waarheid, in Christus ik lieg niet. In Titus 1 vers 2 zegt hij, God die niet liegen kan. Hier zegt hij, ik zeg de waarheid, ik lieg niet. Waarom zeg je dat? Ik lieg niet. Nou, nu ook, hè. Er zijn allerlei geluiden die zeggen, waar heb je het over? Wat is dat voor onzin? Of hebben we het nooit gehoord? Nou, ik lieg niet. Ik sta geen verhaaltjes te vertellen. Ik lieg niet. Het is aan mij geopenbaard. En ik ben daartoe gesteld. Een leraar der heidenen in geloof en waarheid. Nou. En dan zie je Paulus zegt in 1 Korinther 9. Laten we daar nog even heen gaan. En dan hebben ze gehad. Die tekst die ik nog even wilde lezen met jullie. 1 Korinther 9. Dus, met andere woorden, wij maken Paulus niet te belangrijk. En hij zegt, ik heb het gehoord van de Heer Jezus Christus persoonlijk. En ik heb het niet van de mens ontvangen. Waarom niet? Omdat het was verborgen. En het is speciaal alleen aan mij verborgen, geopenbaard. En 1 Korinthe 9, dan zegt hij in vers 16, want indien ik het evangelie verkondig, het is mij geen roem, want de nood is mij opgelegd. Zie je het? Hij is daartoe gesteld, is mij opgelegd. En wee mij indien ik het evangelie niet verkondig. Want indien ik dat gewillig doe, zo heb ik loon. Maar indien onwillig, de uitdeling is mij evenwel toebetrouwd. Wat? De uitdeling. De uitdeling, de bedeling. Bedeling is een uitdeling. Is aan hem, hier zie je, toebetrouwd. Ja? Dus hij is er, het is aan hem toebetrouwd. Het is aan hem geopenbaard. Hij is daartoe gesteld. Ja? En dan zie je, het is aan hem toebetrouwd, die uitdeling. Wat dan? Vers 18, wat loon heb ik dan? Namelijk dat ik het evangelie verkondigende. Dat is het uitdelen. Hij uitdeelt het evangelie uit. Van Gods genade. En dan zegt hij ook daarna, het evangelie van Christus, kosteloos stel, om mijn macht in het evangelie niet te misbruiken. Wat staat daar? Macht. Paulus heeft macht in dit evangelie. Hij is de autoriteit. Nou, als je terugkijkt wat we net lazen, dan zie je, ja, hij is ook de apostel waar het om draait. Dus wij maken Paulus niet te belangrijk. Paulus is belangrijk. Ja? Hij heeft autoriteit. Zijn macht in het evangelie, hij is autoriteit. Hij is de autoriteit van ons. Maar let op, wij maken Paulus niet onze God. Want Paulus zegt, als je mij volgt, ik ben het voorbeeld, dan volg je Christus. Zo wil God het. Want in Galaten, als we dan teruggaan, dan zien wij dat zijn zoon in vers 16, hij is ons voorbeeld, omdat God heeft besloten zijn zoon in Paulus te openbaren. Zie je het? Dus het is heel simpel. Als je Paulus volgt, dan volg je dus Christus. Omdat Christus wordt in de apostel Paulus geopenbaard. Maar Paulus is net zo'n mens als wij. Van vlees en bloed gewoon. Was ook een zondaar. Hij is gered door Gods genade. En daarom is hij juist omdat hij was rijp om de antichrist te worden, zeg maar. De grootste vervolger. En God heeft hem gemaakt tot de verkondiger van zijn genade. Een beter voorbeeld kan je niet hebben. En daarom wordt hij ook in hem geopenbaard. Dus Paulus is niet te belangrijk. Absoluut niet. Ja. Nou, en in vers 13. Want gij hebt mijn omgang gehoord, ja. Die eertijds in het jodendom was. Dat ik uitnemend zeer de gemeente gods vervolgde en dezelfde verwoestte. Het jodendom, wat is dat, het jodendom? Jodendom, wij zeggen ook wel eens het christendom. Wat bedoelen we daarmee? De christelijke godsdienst. Ja, het jodendom. In het jodendom bij Paulus, die eertijds in het jodendom was, was de Joodse godsdienst, de Joodse religie. Dat was het dienen van God. En aan wie was de dienst van God gegeven? Aan Israël. Romeinen 9 vers 5 of 4 zegt hij, de dienst van God is aan Israël gegeven. God heeft maar één keer een godsdienst gegeven om hen te dienen en dat is aan het volk Israël. Want wij dienen God nu in de geest. Dus wij hebben geen tempel, want wij zijn zelf de tempel. Dus alles wat je om je heen ziet, al die andere godsdiensten, die zijn niet door God, die zijn niet, die dienen, wat dienen ze? Niet God, dat kan niet, want hij heeft alleen het volk Israël gegeven. En Paulus was in dat jodendom. Dus ja, dat wil zeggen, wat wil dat zeggen? Dat was, hij was een strijder, hij was een fariseer. En hij stond voor de wet. Ja, hij was de fariseer voor het Oude Testament. Dat was wat hij deed. Dat was zijn omgang die in het jodendom was. Ja? Dat is de Joodse religie. Nou, als je kijkt, hoe was die Joodse religie in die tijd? Als we kijken even naar Matteüs 23. Ja? En daar was Paulus dus deel van. Hè? Om het even te begrijpen. En daarom lees ik dit ook. Matteüs 23. Dat is ten tijde dat de Heer Jezus was. En Matteüs 23, nou, kom op. Dan zegt hij Matteüs 23 vers 37 en 38. Ja, dan zegt de Heer Jezus over Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten doodt en stenigt, die tot u gezonden zijn, hoe menigmaal heb ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs een hen, haar kiekens, hè, of haar kuikentjes, bijeenvergaderd onder de vleugelen, en gijlieden het niet gewild. Jeruzalem, daar staat, waar staat dat voor? Dat staat voor de tempel. Daar is de godsdienst. Daar staat de tempel met de offers. Dat is het dienen van God. Die stond daar in Jeruzalem. En wat zegt hij? Israël was in afvalligheid de kiekens. Ja, in Jesaja 53 zegt hij ook, wij gingen allemaal onze eigen weg. Dat zie je ook, kuikens, die horen toch, wat doen kuikens? Nou, je ziet als de kip wegloopt, en de kuikens kijken even om zich heen, en de moeder loopt weg, dan gaan ze er gelijk allemaal achteraan, toch? Dat is natuurlijk. Dit had natuurlijk bij Israël ook zo moeten zijn. Maar je ziet het tegenovergestelde. Ze wilden niet. Kijk, en dan zegt hij, zie, uw huis worden u woest gelaten. Hier noemt hij de tempel uw huis. Maar als we kijken terug in 21 vers 13, dan zie je in vers 12 dat Jezus ging in de tempel Gods. Dat zijn wij nu, hè? En dreef uit allen die verkochten en kochten in de tempel. En keerde om de tafels, de wisselaars en de zitstoelen, degene die de duiven verkochten. Handel, religie is handel, is geld. Ja, dat is het nog steeds. Toen wij in Rome waren ook. Nou, dat is dan de tempel van de katholieke kerk, zeg maar. Maar als je dan zag dat daar omheen aan souvenirswinkels en weet ik wat voor rommel allemaal. Je kon zelfs de zegen van de paus kopen. He, er lag zo'n apparaatje, moet je een pincode in typen. En dan maak je, zeg je nou zoveel. En dan betaal je en dan krijg je een zegen. Dan word je gezegend. Ik heb er een foto van gemaakt, dat in het boek. Ik kon het niet geloven, maar het is echt zo. Vol. En dat was met de Demetrius, in de heidendom precies hetzelfde. Demetrius de zilversmid, die maakt ook allemaal tempeltjes. Dat is religie. Religie is ook business, ja. Nou, dan zie je dat de Heer Jezus zegt hier in vers 13. En hij zeide tot hen, er is geschreven, mijn huis. Dat is in het Oude Testament dat God dat zegt. Mijn huis zal een gebed, een huis des gebeds genaamd worden. Maar wat hebben zij ervan gemaakt? Een moordenaarskuil. Dat is de staat, de conditie van het, dat is het geestelijk niveau van Israël toen de Heer Jezus er was. Totale afvalligheid. Hij noemt het zelfs een moordenaarskuil, de tempel. Mijn huis, een huis des gebeds. En de Heer Jezus zegt dan later ook, jullie zijn in afvalligheid, ik heb jullie geprobeerd te vergaderen, ook toen ik kwam. Wie komt er? Uw huis, noemt hij het. Ja, dat is het. Ze hebben hun eigen huis ervan gemaakt, het is handel. Het is geld, het is een religie, ja, eer, macht en geld. Maar God aanbidden, dat gebeurt er niet. En daarom noemt hij het ook later uw huis, maar oorspronkelijk het is, hoort mijn huis te zijn. Maar wat ziet hij daar? De wisselaars, degene die duiven verkochten, het was een moordenaarskuil, noemt hij het. Nou, dat is de conditie. En Christus zoekt vrucht, hè? Want als je kijkt in vers 18 tot en met 22, dan zie je die vijgenboom, daar hebben we het een tijdje geleden over gehad. En hij kijkt ernaar en die draagt geen vrucht. Nou, we weten, de vijgenboom staat voor de godsdienst, ja? De werken, de godsdienst. Adam, hè, bedekt zich met de vijgenbladeren. Maar onder de wet, je ziet, ze droegen geen vrucht. En dat is wat de Heer Jezus, hij was daar, hij zocht. En wat vond hij in Israël? Een moordenaarskuil. Geen vrucht. Nou, gaan we met me mee naar Hebreeën. En dat, Paulus zegt, mijn omgang in het Jodendom, dat was de omgang van Paulus in het Jodendom. In die godsdienst, in dat Jodendom. En Hebreeën 7 vers 11. Dan zien we in Hebreeën, dat is natuurlijk later, Christus is de hoge priester, de betere hoge priester. En in vers 11, dan zien we staan, indien nu dan de volkomenheid door het Levitische priesterschap waren, want onder dezelfde heeft het volk de wet ontvangen, wat nood was het nog dat een ander priester naar de ordening van Melchizedek zou opstaan? En die niet zou gezegd worden te zijn naar de ordening van Aaron. Zie, er komt een andere priester, Christus. Ja? Dus het eerste, er kwam een andere priester, ja? En dat is de Heer Jezus Christus. En als je dan verder leest, in vers 12, want het priesterschap, veranderd zijnde, Zo geschiet er ook noodzakelijk verandering der wet. Christus is de nieuwe hoge priester, ja. En er schiet een verandering van wet. En dan kijken we even verder, want ik wil er niet te lang over bij stilstaan in vers 18. Want de vernietiging van het voorgaande verbod, het oude testament, het oude verbond, geschiet om de zelfs, kijk, dat zegt Paulus tegen ons ook, hè, in Romeinen 8 vers 3, om de zwakheid en onprofijtelijkheid wil. Onprofijtelijkheid, wat een woord, ja. Maar we zeggen het al eens, ik heb er geen profijt van, ik heb er geen voordeel van. Nee, inderdaad, er komt geen vrucht onder de wet. Of de wet moet in jouw hart geschreven staan. Maar dat was niet zo. Die wet was gegeven om te laten zien dat ze een verlosser nodig hadden. Ja? Dus ja, God die heeft het vervangen door het Nieuwe Testament. Ja? Want de wet heeft geen dingen volmaakt, maar is de aanleiding van een beter hoop door welke wij tot God genaken. Nou ja, fijn. In ieder geval, de Oude Testament, God vervangt het door het Nieuwe Testament. Ja? En dan zullen ze wel vrucht kunnen dragen. Maar Paulus maakte daar geen deel van uit. Ja? Die verdedigde, die ging nog steeds voor het oude systeem. En daarom vervolgde hij, als we teruggaan naar Galaten 1 vers 13, de gemeente. Ja? Kijk maar, gij hebt mijn omgang gehoord die eertijds in het Jodendom was. Hij was een van die fariseeërs die nog steeds, en dat zijn ook degene zo meteen als die antichrist komen, als de antichrist komt, en dan gaat hij dat oude testament, gaat hij weer in ere herstellen, de tempel en de offers en zo. Waar Paulus dus ook een fanatiekeling in was, en daarom ook de gemeente vervolgde. Want God heeft namelijk het nieuwe verbond ingesteld, omdat onder het Oude Testament komt geen vrucht. En dan zie je ook, ik uitnemend zeer de gemeente Gods vervolgde en dezelfde verwoeste. En zijn omgang was eertijds in het Jodendom. En dat zal zo meteen ook met Antichrist weer gaan gebeuren. En dan krijg je ook weer dat Joden denken, hé, dat is het. En Paulus, omdat hij dat, daarom was hij ook een vijand van de Heer Jezus Christus, want hij was op weg naar Damascus en hij vervolgde de gemeente, de koninkrijksgemeente. Ja? En die zegt, ja, die offers, is mooi en aardig, maar het gaat nu om Christus. Hij is de vervulling van die offers. Bij hem moet je zijn. En Paulus geloofde dat niet. En die heeft dus de gemeente van God vervolgd en verwoest, dat heeft hij gedaan. Nou, dus Paulus was een ijveraar van het oud-testamentische Jodendom. En dat heb je nu nog steeds. Als jij natuurlijk met Christus nu naar Israël gaat, in de wijken, de orthodoxe wijken. Nou, dat zullen ze niet in dank afnemen als jij daar over de Heer Jezus gaat praten, ja? Zo is het gewoon. Zij wachten nog op de Messias. En zo meteen gaan ze denken dat de Antichrist, dat is de Messias. Zo was Paulus ook. En daarom heeft hij die gemeente Gods vervolgd. Toen dacht ik, ja, de gemeente Gods, hè, wij lezen dat zo. En wij weten gelijk wat hij bedoelt. Maar ik had van de week een stukje op, misschien kijkt die broeder wel, of later. Maar ik had over Jacobus, had ik even een link gezet op Facebook. Weer Facebook, ja. Maar en dat doe ik dan, dat is anders als op de site. Ja, dat is gewoon statisch, je zet er wat op en men kan kijken. Facebook, dat is met de zaken ook, dat leeft. Dan laat je eens, heb ik er vroeger gelegd, dan zet je het even op, dan zien klanten zien dan, hé, in actie. En dat is met Facebook, met de gemeente heb ik dan ook. Dan heb ik even de studie van Moesraad over Jacobus. Maar dan zet ik er ook een klein stukje bij waar het dan over gaat. En schreef dus ook over de gemeente. Wat schreef ik nou ook weer? Oh, nou, er kwam in ieder geval niet naar voren. Dat ging over de grote verdrukking. Dus de broeder schreef. Maar de gemeente gaat toch niet door de grote verdrukking? Ja. Dan zeg ik, nou, dat klopt, ja. Dat klopt. Maar lees Jacobus 1 vers 1 aan wie die geschreven is. Aan de 12 stammen. Maar dan moet je dus wel begrijpen. Dus ik heb ook geschreven. Maar in de Bijbel is meer dan één gemeente. Ja. Dus Paulus. Daarmee heb ik ook de titel aan deze boodschap gegeven. Heeft Paulus de gemeente het lichaam van Christus vervolgd? Het antwoord is, nee. Maar waarom denkt men dat? Omdat men gemeente, dan denkt men aan ons. Ja, en dat is met genade, dat is met het koninkrijk en alle soort dingen. Het evangelie, dat is niet altijd, er is niet één evangelie. Er zijn meerdere evangelieën in de Bijbel. Er is ook meer dan één gemeente in de Bijbel. Over welke gemeente spreken wij? Paulus zegt, ik heb de gemeente vervolgd en verwoest. Over welke gemeente spreekt hij dan? De gemeente Gods. Nou, in 1 Korinthe 15 vers 9, ja, even kijken, daar zegt hij het ook. Ook zo'n tekst, en dat weet ik nog, een broeder, een prediker in Katwijk, die ook van deze boodschap hoorde, en die zei toen van, nee. Nee, dat Paulus die heeft de gemeente vervolgd, dus dat is gewoon de gemeente waar wij nu over spreken, die gemeente heeft vervolgd, het lichaam van Christus. Dus met Handelingen 2 is de gemeente begonnen. Dat is natuurlijk het punt waar het allemaal fout loopt. Kijk, 15 vers 9, ik ben de minste van de apostelen, die niet waardig ben aan apostel genaamd worden, daarom dat ik de gemeente Gods vervolgd heb. Dus als je niet beter weet, dan denk je dus, Paulus heeft de gemeente het lichaam van Christus vervolgd. Dus Petrus, hè, daar begint de kerk. En nou moeten we gaan opletten, ja, dat ga ik dus nu even met jullie doen, even naar Exodus 12 vers 6. De eerste keer dat je gemeente leest in de Bijbel, en ik weet, we hebben ook een boekje erover, over de gemeente en de kerk en het lichaam van Christus. Maar als je kijkt in Exodus 12 vers 6, dat is de eerste keer dat je het woord gemeente in de Bijbel ziet staan. En dat is bij het Pascha in Egypte nog. En gij zult het in bewaring hebben, dat gaat over dat lam, tot de 14e dag deze maand en de ganse gemeente, kijk, de vergadering in Israël zal slachten tussen twee avonden. Maar als je verder leest in de Bijbel, dan spreek je, als je daarover spreekt, de gemeente, spreekt je over het volk Israël. Ja? De gemeente der vergadering Israëls. Nou, we gaan nu gelijk door naar Matteüs 16. Want ik wil daar ook weer niet te veel tekst over lezen. Maar Matteüs 16 maken we een sprongetje. En dan zien wij in Matteüs 16 dat de Heer Jezus Christus zegt tegen Petrus. Ja? In vers 18. Dan zegt de Heer Jezus tegen Petrus, ik zeg u ook dat gij zijt Petrus, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En de poorten der hel zullen dezelfde niet overweldigen. Ik zal die gemeente daarop bouwen. Op de belijdenis dat Jezus is de Messias. Dus we krijgen de gemeente, het volk Israël in het Oude Testament. Dan komen we in het Nieuw Testament. En dan krijg je dat, ja, dan krijg je de gemeente die in Christus is, ja. Dat was in het Oude Testament natuurlijk niet zo. Nu komt erop aan, dat hele volk is wel, oké, de gemeente, volk Israël, de gemeente wordt hier genoemd van de vergadering van het volk Israël. Maar het gaat erom, je blijft in die gemeente als je in Christus bent. Dat is het zaad wat in Abraham, in uw zaad, zullen alle geslachten gezegend worden. Dat wil zeggen, de hele wereld is natuurlijk, het zaad is Christus. Dan krijg je het volk Israël. Ja, dat moet in Christus zijn. En dat zal dan de wereld het evangelie gaan verkondigen om hun te gaan redden. Maar die gemeente, je ziet hier, zal ik mijn gemeente bouwen. Nou, dat is hier in de evangelie. Maar dan, als we het dan nog niet begrijpen, dan gaan we naar Handelingen 2, waar die gemeente dan uit bestaat. We doen even alsof we het niet weten. Kijken, en in Handelingen 2, vers. Ja, dus de Heer Jezus zegt, degene die in Christus zijn, ja, daar ga ik mijn gemeente op bouwen. Nou, in Handelingen 2, vers 47, wat lezen we daar? Peter staat daar, die verkondigt, en we zien een opwekking. Er komen heel veel mensen die laten zich dopen. En in vers 47, en prezen God. Nee, ze waren in vers 46 dagelijks eendrachtelijk in de tempel van Harnende bij elkaar. En in vers 47, zij prezen God en hadden genade bij het ganse volk. En de Heere deed dagelijks tot de gemeente die zalig werden. Dus hij voegde dagelijks mensen toe aan die gemeente die zalig werden. Nou, mensen denken natuurlijk dat is allemaal het lichaam van Christus. Hij deed dagelijks toe aan de gemeente die reeds al eigenlijk bij Petrus zien wij. Die gelovigen, die zaten er toen al in. Die de Heer Jezus hadden aangenomen. En die 120 die zaten te wachten. Die waren al gered, die zaten erin. En hij deed dagelijks toe, toen Petrus die oproep deed, bekeert u, laat die dopen. En iedereen die geloofde, werd gered. Nou, in vers 14, 2 vers 14, dan zie je, Paulus spreekt, Peter spreekt tegen de Joodse mannen. Ja? En in vers 22 tegen de Israëlitische mannen. En in vers 35, 36, dan spreekt hij over gans huis Israëls. Hij spreekt helemaal niet tegen heidenen. Dus als we over de gemeente spreken hier in dit hoofdstuk met Pinksteren, dan spreken we over een gemeente die bestaat uitsluitend uit Joden. En geen heidenen. En dat is wat mensen vaak moeilijk vinden. Moeilijk vinden. Maar ik kan niet helpen, want als je kijkt in vers 39, in vers 36 spreekt hij over het ganse huis Israëls. En in vers 37, toen zij dit horen, dat zijn al die Joden die dat horen, die zijn er allemaal. En in vers 39 zegt hij, want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verder zijn. Het gaat allemaal over Joden. En in vers 40, en met vele meer andere woorden betuigt hij en vermaande hen en zeggende, word behouden van dit verkeerd geslacht. Welk geslacht? Welk geslacht? Zijn dat de heidenen het geslacht? Nee, het geslacht Israëls. Daar moet je uit behouden worden. Dat wil zeggen, degene die gelooft dat Christus de Messias is, dat is de ware Jood. En die zullen in die gemeente komen. We spreken hier de gemeente, het volk Israël. Het zijn alleen Joden. En dat zal ook in de toekomst zijn. Want in Numeri 23 vers 9 staat dat Israël zal niet, nooit onder de heidenen gerekend worden. Nooit. Het is altijd de Jood en de heiden in de Bijbel. En Paulus spreekt over, wees geen aanstoot voor de Jood en voor de heiden en voor het lichaam van Christus. Joden en heiden, daar gaat het om. En we spreken hier over een tijd, maar we weten, want Paulus is nog niet verschenen, dat we zitten nog in het plan van God met Israël. Ja? En Israël is het instrument om naar de heiden het evangelie te verkondigen. Daarom is die scheiding door. Daartoe zijn ze ook in het leven geroepen. Lichaam van Christus is, heeft een heel andere bediening. Maar dat is het punt. Het zal ook altijd zo blijven. Nou kijk, en nu komen we in Handelingen 11 vers 19. Dus over die gemeente is duidelijk. Ja? We zien er helemaal geen heiden in zitten. Alleen maar Joden. Maar dan komen we in Handelingen 11 vers 19. Dan zien wij, dan is Paulus in Antiochië. En daar staat, degenen nu die verstrooid waren door de verdrukking die over Stefanus geschied was, gingen het land door tot Fenicië toe en Cyprus en Antiochië, tot niemand het woord spreken dan alleen tot de Joden. Dat was ten tijde toen Paulus nog een vijand was. En er waren enige Cyprische en Syrienische mannen uit hen, welke te Antiochië gekomen zijn en spraken tot de Griekse. Dat zijn geen Griekse Joden, dat zijn heidenen. Verkondigde de Heere Jezus. Nou, inmiddels is Paulus tot geloof gekomen. Ja, en dan zie je ook, in vers 21, de hand des Heren was met hen en een groot aantal getal geloofden en bekeerden zich tot de Heren. En het gerucht van hen kwam tot de oren der gemeente die te Jeruzalem was. En ze zonden Barnabas uit dat hij het land doorging tot Antiochië toe. Antiochië ligt niet in Israël. Je ziet hier, spreekt hier tot de Joden en tot de Griekse. Dat zijn heidenen. Die daar zijn. En dan zie je dat Barnabas komt daar, in vers 23, en de genade God ziende werd verblijd. En vermaande hen allen dat zij met een voornemen des harten bij de Heer zouden blijven. En in vers 25, Barnabas ging uit naar Tarsus om Saulus te zoeken. En als hij hem gevonden had, bracht hij hem te Antiochië. En het is geschied dat zij een geheel jaar tezamen vergaderden in de gemeente. En een grote schade leren. En dat de discipelen eerst de Antiochieën christen genoemd werden. Dus daar werden de gelovigen voor het eerst christen genoemd. En hij spreekt hier, ze waren vergaderd in de gemeente. Wat voor gemeente is dat? Nou, vers 19 en 20 zie je de Joden en de Griekse. Ze spraken tot niemand, alleen tot de Joden. En dan zie je het volgende vers 20. Ja, en dan zie je, dan spreken ze ook tot de Grieken. Ik ga dat nou niet uitleggen, maar ik kan laten zien dat het, men zegt nog wel, denkt wel eens, ja, dat is fout vertaald, moet Grieken staan, want anders worden Griekse Joden mee bedoeld. Maar er zijn teksten, kan je duidelijk laten zien, dat ook Grieken ook soms gewoon de heidenen mee bedoeld worden. Je ziet hier een gemeente, waar dus samengesteld is uit Joden en heidenen. En nou gaan we het zien, er is iets dus veranderd, ja. Kijk, in vers 22 zie je, daar heb je de gemeente die te Jeruzalem is. Daar zit Petrus. En daar zit Jacobus. Dat is nou de gemeente waarvan de Heer Jezus Christus zei, daar zal ik mijn gemeente op bouwen, Petrus, op wat jij hebt gezegd. En dat zien we in Handelingen 2. En dan zien we nu in Handelingen, hier in dit vers, zien we die gemeente in Jeruzalem zitten. Dat zijn die Joden. Maar nu in dit vers, vers 26, zie je een gemeente die bestaat uit Joden en Heidenen. Dus daar is iets veranderd. En we weten ook, dat is het hoofdkwartier van het lichaam van Christus, zeg maar, van Paulus. Van daaruit ging hij Europa in en de wereld in om het evangelie van Gods genade te verkondigen. Maar kijk, als je nu gaat naar hoofdstuk 15 vers 1. En dan wordt het duidelijk. Paulus zit in Antiochië. En in hoofdstuk 15 vers 1. En sommigen die afgekomen waren van Judea. Want Paulus zit in Antiochië, hoor, dat kan je zien in vers 26. Zie je het? Daarvoor. 14 vers 26. Ze scheept af naar Antiochië. In vers 27 zie je dat ze daar zijn. En dan zie je 15 vers 1. En sommigen die afgekomen waren van Judea, leerden de broederen in Antiochië, zeggende, indien gij niet besneden wordt naar de wijze van Mozes, zo kunt gij niet zalig worden. Joden zijn al besneden. Toch? Ja. Dus, wat praat hij hierover? In de gemeente Antiochië, hij zegt, jullie moeten besneden worden. Het zijn dus onbesneden heidenen die er zitten. En de Joden van de gemeente in Jeruzalem, die zeggen, jullie moeten besneden worden, heidenen. Dus de gemeente in Antiochië bestaat uit heidenen en ook uit Joden, dat hebben we net gezien. Maar die zitten daar. Dus je ziet heel duidelijk een andere gemeente. En dat weten we, dat is ontstaan nadat Paulus geroepen is. Omdat, dan praten we niet meer over de kleine kudde, de gemeente Gods, die het volk Israël is, dat in Christus is. Kijk, Handelingen 20 vers 28. Ik moet opschieten, want ik wil het even afmaken. Handelingen 20 vers 28. De gemeente Gods. Paulus zegt, ik heb de gemeente Gods. Ja? Ik heb de gemeente Gods vervolgd, zegt hij in Galaten. Dus hij weet, wat vervolgde hij? Dat was voordat Paulus gered was, spreken we over de gemeente Gods die bij, met Peter, met de Heer Jezus Christus, zegt hij dat. We zien in het Pinkster, zien we de gemeente Gods. Ja, en die heeft hij vervolgd. Handelingen 11, laatst net, dat ook net, ze waren verstrooid door de vervolging van de apostel Paulus. Die gemeente heeft hij vervolgd, allemaal Joden. En nu zie je hier, die werd de gemeente Gods genoemd. Maar let op, in Handelingen 20 vers 28 zegt Paulus tegen de ouderlingen van Efeze. Niet in Israël, maar in Efeze. Zo heb dan acht op uzelf en op de hele kudde over welke u de Heilige Geest tot opzieners gesteld heeft om de gemeente Gods te wijden. Welke hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. Tegen wie zegt hij dat? Tegen de ouderlingen van de gemeente te Efeze. Ga maar mee naar Efeze 2. Dat zijn de ouderlingen van de gemeente in Klein-Azië. In de plaats Efeze. Die ook nu nog bestaat. Alleen die gemeente is er niet meer. Maar Efeze 2. En die ouderlingen. Kijk. Dit was de boodschap. Efeze 2 vers 15. Heeft hij de vijandschap. In vers 14. Want hij is onze vrede. Die deze beide. Spreekt over Jood en Heiden. Dat gaat over vers 11 en 12. De Jood en Heidenen. Eén gemaakt heeft. In de middelmuur des afscheidsels gebroken hebbende. Heeft hij de vijandschap in zijn vlees er niet gemaakt. Namelijk de wet der geboden in de inzettingen bestaande, opdat hij die twee, Jood en Heiden, in één lichaam, in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen, vredemakende. Eén nieuwe mens, dus we spreken niet meer over Jood en een Heiden. Als we om ons heen kijken zien we Joden en Heidenen, maar in het lichaam van Christus is geen verschil meer. En opdat hij die beiden met God in één lichaam zou verzoenen door het kruis, de vijandschap aan hetzelfde gedood hebbende. En in vers 18, want door hem hebben wij beide, Jood en Heiden, de toegang door één geest tot de Vader. Nooit kon een Jood samen met de Heiden toegang tot de Vader hebben in de tempel. Nooit in te nemen. Nu wel, zo zijt gij dan, gij, wij Heidenen, niet meer vreemdelingen en bijwoners. Wij zijn geen tweede rangs meer nu. Wij zijn op hetzelfde niveau, maar medeburgers der Heiligen en huisgenoten Gods. Nou, dat is waar we over praten. Dat is wat Paulus in Handelingen 20 noemt. De gemeente Gods. Jood en Heiden in één gemeente Er is geen verschil. Kijk bij mij ook in 1 Korinthe 12. 1 Korinthe 12. We zijn er bijna. 1 Korinthe 12. Heel duidelijk het verschil. Kijk, Israël en de heidenen in het profetische programma van God op aarde zal altijd blijven bestaan. Dat verschil. En dat zo is dat. En dan hoef je echt, kijk maar, het zal geweldig zijn, het koninkrijk. Maar dat is, moet ook bestuurd worden. Nou, en Israël is het hoofd van de natie. En Israël zal nooit onder de heidenen gerekend worden. Nooit in te nemen. Maar in het plan van God met de hemel, dan is dat, want dan gaat het om het lichaam van Christus. Nou, 1 Korinthe 12 is het 12 en 13. Want gelijk het lichaam één is en vele leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam vele zijnde, maar één lichaam zijn, alzo ook in Christus. Want ook wij allen zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Het zij Joden, het zij Grieken. Het zij dienstknecht, het zij vrije. Wij zijn allen tot één geest gedrenkt. Wij zijn tot één lichaam gedoopt. Zie je, Joden en Grieken. En dat noemt hij in vers 27. Gij lieden zijt het lichaam van Christus en leden in het bijzonder. Dus laatste tekst, Efeze 1 vers 22. Als Paulus spreekt in Galaten, ik heb de gemeente Gods vervolgd. Dan moeten wij ons de vraag stellen, welke gemeente praten wij over? Heeft hij het lichaam van Christus gevolgd? Nee, hij is namelijk het voorbeeld. Hij is de eerste uit het lichaam van Christus. Dus hoe kan hij nou ooit het lichaam van Christus vervolgd hebben? Hij heeft wel de gemeente Gods vervolgd. Maar dat is de koninkrijksgemeente. Dus ja, Efeze 1 vers 22, en die gemeente Gods nu in deze tijd heeft een naam. En dat noemt hij in vers 22. En hij heeft alle dingen zijn voeten onderworpen en heeft hem aan de gemeente gegeven. Tot een hoofd boven alle dingen. Heb je het woord de gemeente? Hij is de hoofd van die gemeente. Kijk welke zijn lichaam is. En de vervulling desgeen die alles in allen vervult. De gemeente die zijn lichaam is. Dus de gemeente Gods is een algemeen begrip. Het is altijd de gemeente van God. He? Wij zijn toch ook. Het is toch niet mijn gemeente. Nee, het is de gemeente van God wie wij zijn. Maar over welke gemeente spreken wij? Over de koninkrijksgemeente of de gemeente die zijn lichaam is? Ik zei net de laatste, maar Colossense 1, dat is echt de laatste. Die hebben we al in het begin ook gelezen of in de vorige studie geloof ik. Nee, net. Colossense 1 vers 24. Dat hij vervult de overblijfselen van de verdrukkingen. En aan het eind zie je van Christus voor zijn lichaam. En welk is de gemeente? Nou, en dat is waar Paulus over spreekt. Galaten 1 vers 13. Als hij zegt, mijn omgang was eertijds in het Jodendom. Ik was een vijand. Ik stond voor de oud-testamentische religie. En ik moest van Jezus moest ik helemaal niks hebben van het nieuwe verbond. En daarom, ik heb die gemeente ook vervolgd, de gemeente Gods. Je ziet, door het woord en waar het recht te snijden, teksten met elkaar te vergelijken, zeg je, hij kan onmogelijk het lichaam van Christus vervolgd hebben. Ten eerste, omdat hij zelf was de eerste van het lichaam. En ten tweede, de gemeente Gods. Wij spreken over de gemeente Gods die zijn lichaam is. Ja? Maar er is nog een gemeente in de Bijbel. En dat heeft alles te maken met het plan van God, wat hij in de hemel heeft en wat hij op de aarde heeft. Ja? En het is allebei de gemeente Gods. Allebei is Christus het fundament. Alleen de bestemming en de samenstelling van die gemeente is anders. Vader, wil u danken voor deze dag. We danken u, Vader, dat uw woord ons wijsheid geeft en dat u ons verlicht. Dank u, Vader, dat wij het woord en waarheid weten recht te snijden, waardoor wij de Bijbel gaan begrijpen en er geen verwarring meer is. Alleen aan u komt alle eer toe. In Christus' naam. Amen. Oh, okay. Probleem met de verbinding, jammer. Okay. Weer zo.
Maar ik weet dat hij niet geloofd heeft.
Nee, dat is niet weten wie ik geloof heb.
Het is nummer 36.
Kijk, dat is dan wel.
36.
Ja, staat hier toch perfect.
Ik geloof gewoon niet uit zal gaan.
Ja.